Naar aanleiding van deze inleidende woorden die we juist gehoord hebben, wil ik u er toch op wijzen dat het alweer jaren geleden is dat een Johan Bos, die mij al decennia lang bekend is om zo te zeggen, mij erop wees dat het eigenaardige verschijnsel dat zich voordoet is dat als de Bijbel spreekt over Israël en over beloften die aan Israël gedaan zijn, met betrekking tot dat uitverkoren volk en dat koninkrijk enzovoort, dat men abusievelijk denkt dat die profetieën zijn over de tegenwoordige staat die zichzelf zo genoemd heeft. Dat is een zeer noodlottig misverstand. En in de eerste plaats al omdat de naam Israël naar Bijbelse maatstaven ten onrechte gevoerd wordt door de Jodenstaat. De Joodse staat, in gewoon Nederlands. Dat is de term die niet ik bedacht heb. Dat is de uitdrukking van Theodor Herzl, die geacht wordt de grondlegger te zijn geweest van het Zionisme. Wat ook eigenlijk niet echt klopt. Maar goed, hij heeft in ieder geval een flinke duw gegeven. En hij had het over de Jodenstaat. Dat wil zeggen, dat ging niet over de naam Israël of zo. Het ging zelfs niet eens over het land Palestina. Want het land heette toen nog gewoon Palestina. Er werd zelfs nog aan andere streken in de wereld gedacht. Met name in Zuid-Amerika. Of hier of daar een eiland. Maar daar ga ik nog maar niet verder op in. Maar pas in laatste instantie, omdat er niks anders meer overbleef eigenlijk aan naamgeving, is men blijven hangen op de naam Israël, die pas echt in de laatste dagen voor het uitroepen van deze staat naar voren kwam, om zo te zeggen. Want het was bepaald niet de eerste gedachte. Maar te denken dat als de Bijbel dus spreekt over Israël, dat het gaat over deze staat, dat is een hardnekkig misverstand. En de andere uitspraak over de Heer herinneren aan de beloften die hij aan Israël gedaan heeft. Nou, de Heer heeft geen beloften gedaan, maar hij heeft wel iets gezegd over deze tegenwoordige Joodse staat. En hij heeft gezegd dat hij hem zou verwoesten. En niet alleen dat hij de Filistijnen over hem zou brengen, maar dat hij alle volkeren ten strijde zou verzamelen tegen Jeruzalem. En inderdaad, met als gevolg dat de stad en de staat vernietigd zouden worden en opnieuw dat er geen steen op steen zou gelaten worden. Waarna ik de woorden van mijn vader herhaal, die zegt: ik ben geen Jodenhater. En zo is maar net, dat ben ik ook niet. Integendeel, ze zijn beminden om der vaderen wil, maar als ongelovig deel van het volk bestaat het, existeert het onder het oordeel Gods. En dat zal zijn climax vinden, als dat tenminste het goede woord is. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is de toekomst van de Joodse staat. Die heeft als ongelovige natie geen recht van bestaan. Dat kun je van andere volkeren niet zeggen. Niet zo. Maar van het Joodse volk, van Israël in het algemeen, het natuurlijke volk bedoel ik, kun je dat wel zeggen. Het heeft als specifiek Israëlitische of Joodse staat geen recht van bestaan zolang het onbekeerd is. Dat wil zeggen als het ongelovig is. Want het is ontstaan op grond van geloof. Het volk als zodanig is ontstaan op grond van geloof. Eerst van Abraham en daarna van al diegenen die achter Mozes aantrokken Egypte uit de woestijn door en wat het maar was allemaal. Heb u dat nog? Dat is het. En dat sluit aan bij ons onderwerp, althans het gedeelte van ons onderwerp waarin wij nu terecht zijn gekomen. Want deze Judas uit Lucas 22 fungeert inderdaad als uitbeelding van het Joodse volk. Daarom heet hij ook zo. En hij komt onder het oordeel. Daar komt het op neer. Ik ga daar niet weer over beginnen, want we hebben daar al meerdere keren bij stilgestaan. Al naar aanleiding van het eerste deel van Lucas 22, dus nu ook niet meer. Maar wat hier gebeurt en wat hier uitgebeeld wordt, is inderdaad dit. Dat het Joodse volk ongelovig is, dat het onder het oordeel van God terecht zou komen op grond van ongeloof, en dat de staat en de stad dus vernietigd zou worden. Er zou geen steen op steen gelaten worden. En wat we allemaal al gelezen hebben, met name ook in hoofdstuk 21 hiervoor. Het lijkt mij een volstrekt duidelijke zaak. Dat heeft helemaal geen toelichting nodig. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen dat je dat zo niet moet lezen. Maar ja, het staat er letterlijk. Dus ik lees het toch zo. Daar kun je er niks aan doen. Dat is geen uitleg, mijnens. Dit is wat het is. En als u vraagt, maar dat zal ik wel eerder gezegd hebben, wat nou het aandeel van Judas eigenlijk is in dit hoofdstuk. Ach, ze zouden de Heer Jezus toch gevangen genomen hebben en gekruist hebben. Toch? Het is een heel ondergeschikte rol, die van Judas. Toch? Ja, hij loopt voorop. Hij is de leidsman geweest, dergene die Jezus vingen, staat er dan in Handelingen 1. En zo is het maar net. Maar als je dat breder zegt, het Joodse volk, als zodanig, was de leidsman, het leidende volk van degene die Jezus vingen. Want hij wordt geacht verworpen en gekruist te zijn door niet maar het Joodse volk als zodanig, maar door heel de wereld. Hè? Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En de Joden hebben hem gevangen genomen en overgeleverd in de handen van de onrechtvaardigen, van de Romeinen dus, om hem te kruisigen enzovoort. Doe maar. Het Joodse volk liep daarin voorop. Dat is nou eenmaal de positie van de eerstgeborene, dan wel, dat is niet helemaal het goede woord, maar de leidinggevende, om zo te zeggen. Een eerstgeborene, en daar bedoel ik dan niet mee de stam van Juda, maar daar bedoel ik dan gewoon Israël mee als volk met eerstgeboorterecht onder de volkeren der aarde. Want dat is het eigenlijk. Het loopt voorop. En het grote geheel wordt uitgebeeld in de positie van niet alleen Judas hier, maar ook in, maar daar hebben we ook bij stilgestaan, een uit de apostelen, discipelen heette ze nog, een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En hier in Lucas staat er dan bij dat de Heer dat oor aanraakte en heelde hem. Bij de andere evangelisten, om zo te zeggen, wordt dat laatste er niet eens bij vermeld. Er wordt wel vermeld, maar het is in het Johannesevangelie. En de naam van die dienstknecht van de hoge priester was Malchus. Dat moeten wij blijkbaar weten, dat die Malchus heette. En de aardigheid daarvan is weer dat Malchus, dat kun je bijna ruiken, denk ik altijd, komt van het Hebreeuwse malach of melech. Dat is het woord voor koning. En dan in de Griekse vorm, dan komt er us achteraan. Wat je, als het een Galliër geweest was, had hij Malchix geheten. Ja, goed zo. Ja. Zoiets. Maar het wordt er niet voor niks bij vermeld, hè? Want waar het over gaat is inderdaad over dat een eind komt aan het idee van het koninkrijk op aarde. Het oor is eraf, men is ongelovig, dat is wat het uitbeeldt. Het oor is eraf, men hoort niet meer, men is horende doof en dus gaat slecht met Malchus. Met het koninkrijk. Wordt niet openbaar, daar komt het op neer. En pas in laatste instantie, en dat is in heel late instantie, wordt ons medegedeeld dat de Heer hem dan toch nog, ja oké, die heeft hem toch nog zijn oor genezen, zijn oor aangeraakt. Maar ja, dat lees je al in Jesaja, zal ik maar zeggen, dat de Heer oren aanraakt, of althans de doven geneest enzovoort. Dan gaat het over de toekomende bekering van Israël, eveneens onder leiding van het Joodse volk, want dat is dan ook het eerste. En dan zal het horen en gehoor geven. Want u weet, geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Het is historisch een detail dat het totaal niet toe doet, de kwestie van dat oor. En u weet wat ik dan zeg, maar waarom staat het dan in de Bijbel? Omdat de schrijvers ervan debielen waren of zo? Slechte opleiding genoten hadden in de journalistiek of weet je of wat dan ook. Nee, het zijn onderdelen die illustreren wat hier aan de hand is. Zie? Nou, komt dus niet goed. Voorlopig. Uiteindelijk wel, maar goed. Het oor wordt dan nog genezen. Maar daarna komen we bij niet de verloochening van Judas, maar de verloochening van Petrus. Dat is in vers 54 van Lucas 22... En zij grepen hem, Jezus namelijk, en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. Petrus volgde op afstand. En daarna lezen wij, en als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, want het is zo ongeveer middernacht, hè, dat weet u, hè. Ze waren net die donderdagavond, hadden ze Pascha gevierd. En toen zouden ze onderweg naar een overnachting, zal ik maar zeggen, op de Olijfberg. En onderweg, via Gethsemane, vindt dan dit plaats. Dus ik schat zelfs dat het nog ruim voor middernacht is dat dit gebeurt. Maar toen maar. Maar ze stoken een vuur in het midden van de zaal en zij tezamen zaten neder. En toen zat Petrus te midden van hem, enzovoorts. In de andere evangelie wordt dat wat breedvoeriger uitgelegd. Hoe dat dan zat. Met Petrus namelijk, hoe hij daar terecht kwam. Want hier lezen wij gewoon. En Petrus volgde van verre. Maar in. Even kijken hoor. In het Matthäus-evangelie lees je iets als dit. Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hogepriesters. En binnengegaan zijn, dan zat hij bij de dienaren om het einde te zien. Dat wil zeggen om te zien hoe het af zal lopen. Wat er van terecht zou komen. Bij Marcus vind je. In principe hetzelfde, er staat er zelfs bij dat hij zich warmde, of dat zij zich warmden bij het vuur. Maar in het Johannes-evangelie lezen wij, en Simon Petrus volgde Jezus, dat is in Johannes 18, vers 15. Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel was erbij. Deze discipel nu was de hoge priester bekend. Wij zouden nu zeggen, was bekend met de hoge priester. Of de hoge priester was met deze discipel bekend. En die ging met Jezus in des hoge priesters zaal. Het idee is namelijk dat deze andere discipel die bij Petrus was, zijn relaties had en daardoor kans zag. Het kon regelen dat niet alleen hij, maar dat in ieder geval Petrus daar kon binnenkomen. Over die andere discipel horen we verder niks meer. We horen alleen nog over Petrus. Want u zou zich afgevraagd hebben, hoe kan Petrus nou meelopen en daar in die zaal van die hoge priester terechtkomen? En ja, dat ging via iemand die hem daarin kon toelaten enzovoort. De traditie. De christelijke traditie, eigenlijk moet ik zeggen de theologische traditie, heeft het erop gehouden dat deze andere discipel, dat Johannes was. De reden daarvoor is een betrekkelijk eenvoudige. Dat is, dit staat in het Johannes-evangelie, maar Johannes noemt zichzelf nooit bij name. Hij beschrijft zichzelf van afstand. Zelfs als hij zijn brieven schrijft, noemt hij zijn naam niet. Wij zetten er enthousiast boven. De eerste brief van de apostel Johannes, enzovoort. Maar waarom denken wij dat eigenlijk? Dat is een ingewikkeld verhaal. Niet dat ik het bestrijd, ik geloof dat dat allemaal klopt. Maar het staat nergens. Dat leiden we maar ergens uit af. En omdat Johannes nou eenmaal zichzelf niet bij name noemt, en wij toch wel het voor de hand hadden gedacht dat er voor de hand lag, dat deze discipel die dan Petrus binnen kan krijgen in de zaal van de hoogpriester, dan willen we toch zijn naam weten, toch? Wie kan dat nou geweest zijn? Maar hij noemt hem niet. En dan zeggen we, nou, dan zal het Johannes geweest zijn, enzovoort. Maar dan krijg je wel een probleem. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Want iemand heeft bedacht, ik weet niet echt waar het vandaan komt, maar het is hardnekkig. Iemand heeft bedacht, en u weet hoe het dan gaat, en men schrijft het van elkaar over. Want zo gaat dat bij onderwijsinstituten. Dat wordt doorgegeven. Het idee namelijk is dat Johannes de visleverancier was van de hoge priester. Dus die kwam daar regelmatig vis afleveren, want Johannes was visser van beroep, enzovoort. En daarom was hij bekend met de hoge priester. In gedachten zie ik dat al zo voor me. Van ja, maar ik ben de visboer, dus nou mag ik erin. Kom op zeg. Bovendien, hoe doe je dat? Want Johannes, voor zover die visser was, was het in Galilea, bij het meer van Galilea. En daar vind je de hoge priester niet, hè? Als je bij de hoge priester thuis vis moet afleveren, dan moet je naar het paleis van de hoge priester. Het paleis van, jazeker, van de hoge priester. Men wijst het je nog aan in Jeruzalem, waar dat dan ooit geweest moet zijn, hè? En dan staat er al die kaartjes die je in die Bijbel hebt van Jeruzalem. Als het een beetje meestal staat erbij waar de hoge priester dan woonde enzovoort. En in de beroemde maquette van Jeruzalem wijzen ze het ook allemaal aan enzovoort. Dus ja, dat Johannes vanuit Caesarea, zal ik maar zeggen, of wat was het, de vis moet afleveren in Jeruzalem en dan s'avonds weer naar huis. Daar geloof ik dus geen klap van. Dus in dit geval, laat maar zitten. Maar ik heb natuurlijk nog steeds een vraag die ik al had, naar aanleiding van het voorgaand hoofdstuk. Namelijk, wie was die man die zorgde voor de opperzaal in Jeruzalem? Heb je dat? Dat staat soms ook, hoor, in de, als alternatief, als het niet Johannes was, dan moeten meer connecties geweest zijn van de Heer in Jeruzalem. Bijvoorbeeld degene die opperzaal gereed had. Maar ja, daar weet ik wel het antwoord op. Niet omdat het in de Bijbel staat, maar omdat daar serieuze commentaren op zijn in de kerkgeschiedenis. Dat was Jozef van Arimathea. En als de eerste optie voor deze identificatie Johannes is, en dat vind ik te ver gezocht, dan hebben we plan B. Dat wil zeggen, de tweede optie is inderdaad de man van de opperzaal. Dan zeggen ja, maar die ken ik, want dat is Johannes, dat is Jozef van Arimathea. Heb u dan? Die was, voor zover wij het begrijpen uit de Bijbel, hebben we een raadsheer. Ja, dat kan van alles zijn, maar dat betekent toch dat hij zitting had in het Sanhedrin. Later komen we hem tegen, wordt hij bij naam genoemd, maar dat is pas bij de begrafenis van de Heer Jezus. Want daar wordt hij geïntroduceerd alsnog met de naam. En daar staat dan dat hij inderdaad een discipel was, maar in het geheim in het verborgene. Maar hij speelt, nou kan hem ze gewoon niet vinden, maar dat. Dat is in Johannes 19, vers 38 en wat er verder volgt. Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe, staat er dan. Dat is Johannes 19. En in Lucas hebben we het in hoofdstuk 23, vers 50. En zie een man met name Jozef zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea. Waaruit volgt dus dat hij wel degelijk zitting had in het Sanhedrin. Want anders hoef je er niet bij te zeggen, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Hun handelwijze dus, hè? Heb je dat? Dat is vers 51 van Lucas 23. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En in Marcus heet het, Marcus 15, vers 43. Als het avond was geworden, kwam Jozef, die van Arimathea. Toen hebben ze het woordje was ingevuld. Ik zou het weer weglaten. Want het lijkt mij dat dat een beetje te ver gegrepen is. Het wordt gewoon, toen kwam Jozef. Welke Jozef? Die van Arimathea. Het hoeft toch niet meteen een plaatsaanduiding te zijn. Het kan ook gewoon toch een achternaam zijn. Een familienaam. Een tweede naam. Toch? Nou ja. Die van Arimathea, een eerlijk, dat wil zeggen eerbaar, raadsheer die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende en zich verstoutende, zich verdapperende, heet dat in het Vlaams, hè? Hij verdapperde zich. Zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Matthäus is wat neutraler. In Matthäus 27, vers 57. Als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Welke Jozef? Die van Arimathea. Die Jozef, want wij kennen er nogal een paar in het Nieuwe Testament. Waar komt die nou zo plotseling vandaan? Ik ben geneigd te zeggen, nou zo plotseling was het niet, want in voorgaande dagen speelde hij ook al een rol van enige betekenis door inderdaad te zorgen voor die bekende opperzaal. Toch? Als u mij vraagt, ook iets met een ezel in Betfage op de Olijfberg. Wie zat daarachter? Dat moet toch iemand geweest zijn? Nee, de enige die wij kennen, dat is deze. En ik denk dat die Johannes heeft doorgelaten dat hij met autoriteit als lid van de raad enzovoort daar, en bovendien bekend staat als een rijk man. Dat scheelt altijd, want dat brengt nogal wat gezag met zich mee, toch? In de praktijk. Dat was toen zo, dat is nu nog zo. Nou goed, en zo is het gekomen. Die man die vinden we steeds op de achtergrond en actief. En waarom dat is, ik zal u nog wat anders vertellen. Maar dit zijn argumenten die zijn niet kausaal, maar die komen langs een andere route. We hebben een Judas die beschreven wordt als degene die de Heer overleverde. Ik probeer het woord verraden in te slikken, omdat dat niet de goede vertaling is. Dat hebben wij ervan gemaakt. Maar of dat belangrijk is, nou nee, dat niet. Maar ik bedoel, het was Judas die de Heer overleverde, met als gevolg dat hij gekruist werd. Of dat Judas bedoeling was dat hij gekruist werd, dat kan je betwijfelen. Maar dat het de bedoeling van de Joodse raad was om dat te doen, dat hoef je niet te betwijfelen. Dat is al lang vastgesteld dat dat het streven was. Men wilde hem doden. Daar kwam het op neer. Men wist alleen niet hoe men het geregeld moest krijgen. Nou goed. Maar terwijl Judas als beeld van het Joodse volk staat voor het overleveren van de Heer en daarmee het afwijzen van de Heer en daarmee ook zijn koninkrijk in principe, verschijnt daar ene Jozef. Waar komt, nou ja, hij wordt niet bij naam genoemd, iemand uit de achtergrond. Maar kijk, als ik probeer het toch, hè. Als dan toch het Joodse volk, Judas, als dan toch het Joodse volk struikelt met woorden uit Romeinen 11... want daar worden die termen gebruikt, struikelt en valt, dan kijk je toch om je heen. Is er ook een Jozef in de zaal? Oké, nog verder terug. Als het dan met het tweestammenrijk, met de twee stammen van Israël fout loopt, dan kijk je toch van, maar waar zijn die 10 dan? Als het met Juda fout gaat, dan kijk je toch, waar is dan Jozef? Dat is het alternatief wat je hebt. Ik herinner me dat van mezelf nog. Ik heb van jongs af aan geleerd van de evangelie, de blijde boodschap, werd door het Joodse volk afgewezen. En vandaar ging het dus naar de heidenen. Sindsdien werd het aan de heidenen gepredikt. Dat is niet correct, dit, want het werd altijd aan de heidenen gepredikt, maar dat is gewoon een sladdigheidje. Je krijgt het er niet meer uit, hè? Maar zo heb ik het dan geleerd, hè? Het werd aan de Joden gepredikt, die beliefden het niet. En Paulus zei, nou, als jullie het niet blieven, want dit is natuurlijk een achtergrond voor deze redenering, als jullie het niet blieven, ziet, wij keren ons tot de heidenen, tot aan de einde der aarde. Dat is Handelingen 13. Dat is juist, maar ik herinner me dat ik altijd gedacht heb, toen die dingen tot me begonnen door te dringen, ja, maar er zijn toch nog 10 stammen van Israël? Als God dan beloften doet aan Israël. En de Joden zijn er de 2 stammen, wijzen het af. Dan zou het toch eerst moeten gaan naar de 10. Waar zijn die dan? Ja, en wij hebben niet geleerd van jongs af aan. Die zijn opgelost en in het blauwe hinein, of waarheen dan ook maar, opgelost, verdwenen, verdampt of zoiets. Echt niet, want wij leren uit de Bijbel natuurlijk toch dat ze in de toekomst een rol spelen. Alle 12 stammen van Israël en die andere 10 worden ook bij name genoemd in Openbaring 7. Dus ja, nee, ze zijn ergens. Dan moet het evangelie eigenlijk toch eens daaraan gepredikt worden. Ik heb die vraag nooit gesteld, maar ik ben er wel mee rond blijven lopen. Ja. Het zou toch eigenlijk moeten. Het is, oké, ik geloof het wel wat me gezegd wordt, maar het zou toch eigenlijk moeten. Het heeft wel enige tijd geduurd voor u begreep dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. En dat onder heidenen verstaan moet worden, niet Joden. En dat de belangrijkste niet-Joden in het plan Gods, dat zijn dus inderdaad de 10 stammen van Israël die de geschiedenis ingaan, onder andere onder de naam Jozef. Of onder de naam Efraïm. En bij nader inzien ook onder de naam Isaac. Zelfs in de Bijbel. Iets minder bekend. En via Isaac kom je vanzelf bij Saxen terecht. Maar toen maar. Dit soort dingen. En als ik hier dus eerst lees over Judas, en er wordt dan iemand geïntroduceerd van, ja, nou hier in Lucas staat dat er dus niet bij, maar hij wordt het verraad, sorry voor de term, maar dat van Judas, en je leest daarna over een discipel die de hoge priester kende en die zorgde dat Petrus zelf de hoge priester binnenging. En je komt dan tot de conclusie dat er weinig opties zijn voor wie het was. Omdat Johannes, dat is veel te ver gezocht. Het is een mooi verhaal wat men erbij bedenkt. Ja, hij was de visboer. Hij was lauw, maar dat is weer wat anders. Hij was de visboer. Ja, dat is leuk. Hoe kende hij dan de hoge priester? Nou ja, omdat het zijn achterneef was. Of, ja, nou ja, het blijft allemaal ver gezocht, toch? En bovendien, als de hoge priester de vis moet laten komen uit Galilea, dat lijkt me ook tamelijk ver gezocht, maar dat even terzijde. Plan B. Wie was die man die in Jeruzalem sowieso die zaal regelde? Dat is officieel, dat staat dus in de boeken dit. Hè? Dat is ook een, misschien zou het ook geweest kunnen zijn, die man. Ja, maar die, hoezo? Er moet een Jozef geweest zijn. Hebben jullie dat nog? Dat is de functie van al die Jozefen in het Nieuwe Testament. Dus ik heb daar niet de minste twijfel over. Die discipel die de hoge priester kende, of de hoge priester bekend was. Ja, dat moet die rijke man van Arimathea geweest zijn. Jozef, heb u dan? Ja, meer bewijs heb ik niet. Ik vind het, voor mezelf vind ik het goed genoeg. Sterker nog, niet goed genoeg. Ik vind het vanzelfsprekend. Dat is kloppend te krijgen, dat past in het totale schema. Zie? Ook typologisch, ook met betrekking tot zijn naam en zijn verdere functie. Want hij is natuurlijk in de geschiedenis ingegaan. Niet als de man die erbij was toen de heer van het kruis genomen werd. Natuurlijk, daar was hij bij, ja. En hij was degene die zich ontfermde over het lichaam van Jezus enzovoort. Maar hij is de geschiedenis ingegaan als de man die het evangelie gebracht heeft naar Brittannië. En Brittannië is de geschiedenis ingegaan als het eerste land, als het eerste volk dat officieel gekerstend werd en kwam tot aanvaarding van het evangelie, of moet je gewoon neutraal zeggen, van het christendom. Daar is geen twijfel over, over dat laatste. Dus ik vind het een volstrekt sluitend verhaal. En dan kan ik meteen verder naar het volgende punt. Dat is namelijk, we hebben het werk van Judas aan de ene kant, en dat bleek noodlottig te zijn, vooral voor hemzelf bedoel ik. Nee, dat het noodlottig was voor de Heer Jezus, sorry, ook zonder Judas zou dat zo gegaan zijn. Dat vind ik geen enkel punt. Maar het was noodlottig voor Judas. Maar daarnaast krijgen we dan ook nog nu, en dat staat hier wel in Lucas 22, wat dan heet de verloochening van Petrus. Verzin nog maar een woord. Ja, hij heeft hem niet overgeleverd. Eigenlijk was dat verraad, hè? Maar ja, het is maar wat je onder dat woord verstaan wil. U weet toch wat er gebeurt, hè? Waar het schriftgedeelte over gaat. Daar staat, zij zaten tezamen en toen was er een zekere dienstmaagd, vers 56, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. En of hij een Galileër is, ja, dat kun je misschien niet zien, maar je kan het wel horen. Wat moet je doen? Dat heeft gewoon van doen met de tongval, met het accent, met de uitspraak. Dat verraadt zich echt niet. Ik kijk af en toe als ik de kans krijg nog even naar hoe het gegaan is in Dakar. Weet u wel, Dakar. Het heeft iets met de karren te maken. En dan door de woestijn, zou ik maar zeggen. En dan komen die Nederlanders aan het woord die allemaal meegereden hebben enzovoort. En dan vind ik dat grappig. Je hoort ze praten, maar je kan inschatten uit welke buurt van het land ze komen. Hè? Soms heb ik er een en denk ik, ja, die is echt uit de Rijnstreek. Waar ik opgegroeid ben dan. En merendeel van de lui is trouwens Brabants en Limburgs. Dat hoor je ogenblikkelijk. Toch? Ja, dat zijn de Bourgondiërs die van het leven genieten. Die hebben een boel geld, gaan gekke dingen doen. Door een woestijn reizen, door het zand. Honderden kilometers per dag enzovoort. Je moet ervoor. Zijn levensgenieters? Jawel. En wij van het noorden denken, hoezo geniet je daarvan? Maar toch? Twee voor je verdriet nog niet. Nou ja, enzovoort. Maar je kunt dat taxeren, dat weet je zeker. En dit ook, die Galileërs, ja, die hebben een andere uitspraak, zal ik maar zeggen. Dus horend aan hun stem. Weet je, nog heel ver terug in de Bijbel heb je nog die geschiedenis in Richteren. Dat ging trouwens over de stam van Efraïm ook. Over Shibboleth en Sibboleth. Of die J ertussen moeten. Shibboleth of Sibboleth. Dan moesten ze dat woord uitspreken. Zeggen Scheveningen. Hij hoort ogenblikkelijk dat het een Duitser is. Hè? Nou ja, zoiets. Nou. Dus nee, dat was wel duidelijk. Want christendom wordt weer Galilee. Maar weet u wat nou zo aardig is? Hier wordt het begrip Galileeën geïntroduceerd. Je bent in Judea. En je was bij Judas. In beide gevallen betekent dat Joods. Het Joodse land. De Joodse man. Je bent in het huis van de hoge priester. En daar zit er een bij. En die wordt dan hier beschreven als een Galileër. En dat is verdacht, want de Galileërs, dat zijn die lui die bij Jezus horen. Heb je dat nog? Maar Galië, ja, dat is waar het evangelie naartoe zou gaan. Dat weet u waarschijnlijk niet. Maar ik heb nog ergens een kerkgeschiedenis der lage landen van de Nederlanden. Geschreven, ik weet niet meer precies, maar ergens rond 16 zoveel. Het boek is van 1625, gedrukt. Kerkgeschiedenis van de Lage Landen. En dan gaat het over, dan hebben we het over de vraag waar het evangelie terechtgekomen is. De begintijd van het christendom, na de opstanding van Christus. En er wordt in beschreven hoe meerdere van de 12 apostelen inderdaad deze kant op gekomen zijn, naar de lage landen. Hoe laag en hoe ver, of ze ook daadwerkelijk tot Onderbroek zijn gekomen, dat staat er dan niet in. Dat kan trouwens niet, want Onderbroek bestond nog niet. Onderbroek schijnt oud te zijn. Maar zo oud is het niet. Bovendien, de naam Oldenbroek is een verbastering van Hollanderbroek. Wist je dat? Nee, dat is echt zo. Dat is verbasterd tot Oldenbroek, maar het was Hollanderbroek. Hollanderbroek. De H gaat er dan natuurlijk af in deze contreien. Dat is officieel dit, hoor. Het zijn Hollanders die hier geplaatst zijn in dit moerasgebied. Daarom heet het Broek. Om het te ontginnen en te bebouwen enzovoort. Om de natuur te verdringen, zal ik maar zeggen. Om er mensen te vestigen. En dus moet het waarschijnlijk binnenkort teruggegeven worden. Maar goed, tenzij we een andere regering krijgen. Het is wat ingewikkeld. Maar dat u begrijpt dat het evangelie wel degelijk naar Galië gegaan is. Naar Noordwest-Europa namelijk. Waarvan Galilea in de Bijbel op voorhand de uitbeelding is. Dat is de symboliek daarvan. Heb u dat? Binnenkort moet ik het hebben over de gebeurtenissen rond kerst. Op de contactdag. Het zal wel dagen worden, vrees ik. Maar en dan staat er dat Jezus kwam te wonen niet in Judea. Want de engel in de droom zei tegen ene Jozef, tegen een Jozef, nee, niet in Judea, maar in Galilea moest hij gaan wonen. Ja, waarom? Omdat het symboliek is. Als de Messias komt, vind je hem eerst bij de Kelten, bij de Gallies, de Galliërs, heet dat. In de klassieke literatuur, weet u wel. En pas daarna onder de Joden. En wij leven nog in de dagen van de Galliërs, van de Galaten, van de Kelten. Dat zijn drie woorden met volstrekt dezelfde betekenis. Daarna zijn er nog andere, maar die ga ik nou niet noemen. Dat doet er nou niet toe. Maar het gaat om een principe, de achtergrond van deze gebeurtenissen. Natuurlijk is Petrus een Galileër. Zeker. Maar hij zegt drie keer, die ken ik niet. Waarna er staat, toen kraaide de haan. En u kent waarschijnlijk het vervolg op de geschiedenis. Merkwaardige wijze, het vervolg op die geschiedenis staat niet bij in Matthäus of Marcus of Lucas, maar weer in Johannes. Waar ook Malchus bij name genoemd werd. Dat is het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En wat heet, het is niet maar het laatste hoofdstuk, het is zelfs het allerlaatste hoofdstuk. Als ik het een keer zo mag uitdrukken. Het is het aanhangsel van het Johannes-evangelie. Als u tenminste wil begrijpen wat ik nu zeg. Ik bedoel dit, hoofdstuk 20 is min of meer de afsluiting van het Johannes-evangelie met de woorden, de epiloog. Hoofdstuk 20, vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Punt. Afgelopen. En dan komt er nog een teken. Zodat de schriftgeleerden dan zeggen, nou, dat is er later aan toegevoegd. Dan zeggen, ja, maar dat gebeurt altijd, hè. U weet het leven van de schrijver gaat. Die schrijft elke dag een hoofdstuk of een bladzijde. En de volgende bladzijde is er dan later aan toegevoegd. En de volgende dag wordt er weer een bladzijde aan toegevoegd. En daar weer. Dus klopt altijd. Hebben jullie het nog? Ja. En zelfs worden de hoofdstukken niet altijd in de chronologische volgorde geschreven. Want je kan natuurlijk ook eerst beginnen met het plot aan het eind van het boek. En dan toch of niet? En een middengedeelte en een begin. En dan kun je het altijd nog heen en weer schuiven. Nou, dat hoofdstuk moet eigenlijk daartussen. En dat moet daartussen. En zo maken ze films ook. Ze schieten een heleboel plaatjes. Shots, zal ik maar zeggen. En daarna moet het geëdit worden. Dat is lekker, zeg. Dan moeten ze schuiven met dit shot moet daar en dat shot moet daar. En hoe heet die ook. Daarom begint elke opname met zo'n klapper. Om het geluid chronologisch te. Om het geluid synchroon te kunnen zetten met het beeld. En op het bord staat dan meteen wat het is, dat shot. Uit het draaiboek, zal ik maar zeggen. En dat het dan take 23 is, want ze doen het natuurlijk vele malen over. Het is nooit goed. En daarna wordt het allemaal in elkaar geschoven. Dus dat zal wel dat hoofdstuk later geschreven is of zo. Mij maakt het niet uit, maar je kunt het dus inderdaad lezen als een aanhangsel waarna het alsnog eindigt zoals hoofdstuk 20 eindigde. Namelijk, er zijn nog vers 25 dus van hoofdstuk 21. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo ze elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Punt. Amen. En nou is het echt alsnog in tweede instantie dus afgelopen. En nou ik dat toch open heb liggen, lees ook even vers 24... Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En dat betekent dus dat de apostel hier schrijft over zichzelf, Johannes. En in ieder geval volgt daaruit dat degene die dit schreef ook de eerste Johannesbrief geschreven heeft, want dan vind je gelijke uitdrukkingen. Je herkent het aan de stijl, zelfs in de vertaling. En hij noemt zich dus nooit bij namen. Daar komt dat idee vandaan. Maar goed, dat lag ik nu snel weer vallen. Maar in Johannes 21, dat stuk wat er dus achteraan komt, krijgen we eerst de verschijning van de Heer aan de zee van Tiberias. Dat is dus het meer van Galilea, voor de goede orde. Heb je dat? Het is maar één zo meer, het wordt een zee genoemd. De Duitsers doen dat ook. Wij noemen het een meer en noemen de Duitsers het zee. En als de Duitsers het een meer noemen, noemen wij het een zee. Het is heel vervelend. Maar goed. Het is het meer van Galilea dan wel de zee van Tiberias. En dan heb je nog de meer van Genezaret. De Kinneret, zeggen ze dan. Je hebt drie namen ervoor. Nou ja. Ik denk dat ik er nog één vergeet, maar doet er niet toe. Maar het is in ieder geval in Galilea waar de Heer verschijnt aan discipelen. Aan meer dan 12, als u het mij vraagt. En nadat we 1 Korinthe 15 gelezen hebben, begrijpen wij dat het was aan meer dan 500. Op één keer. En we hebben op eerste paasdag gelezen dat de discipelen de boodschap krijgen om zich te verzamelen in Galilea. En daar zou de Heer aan hen verschijnen. Hebben jullie nog? En een verslag daarvan, voor zover wij een verslag hebben, vinden wij hier. Dat gaat dan eerst over de zogeheten wonderbare visvangst. Waarbij de visvangst weliswaar plaatsvond, maar pas in tweede instantie. Namelijk, niet 's nachts, maar overdag. En met het net niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant van het schip. Niet aan bakboord, maar aan stuurboord. Heb je dat nog? Dat is twee keer het tegenovergestelde van de normale gang van zaken. Maar bij de normale gang van zaken ving men niets. En bij die andere methode ving men er 153, geloof ik. Enzovoorts. Er staat er niet het net dacht te scheuren. Dat wist je niet, maar net te kunnen ook denken. Oh nee, ik weet niet of het hier staat. Hier staat, zo scheurde het net niet. Het die vind ik wel leuk. Zo scheurde het net niet. Nou ja. En daarna, na die visvangst, en dat was Petrus' métier, hè, het vissen. Weet u nog dat hij bij gelegenheid zei, ik ga vissen. Ik haal er mee op. Ik ga weer terug naar mijn oude vak. Maar goed. Maar daar, hier waren ze dus. En toen hebben zij het middagmaal gehouden. Toen zei Jezus tot Simon Petrus. Simon, vers 15, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, wijd mij lammeren. En toen vroeg de Heer het weer. En toen zei hij, zei Petrus, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Vers 16, en hij zei tot hem, hoed mijn schapen. En hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Als u mij vraagt of er nou staat, wijd mijn lammeren, of hoed mijn schapen, of wijd mijn schapen. Ik vermag het verschil niet te zien tussen die uitdrukkingen. Dat wil zeggen, je schrijft het anders, maar de betekenis is gelijk. Dat is ook de essentie van het verhaal. De vraag is drie keer hetzelfde. Het antwoord is drie keer hetzelfde. En de reactie van de Heer is ook hetzelfde. Heb je dat? En waarom het drie keer is, ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is omdat tot drie keer toe Petrus gezegd had, ik ken die mens niet. En ik krijg hier de gelegenheid om alsnog daarop terug te komen. Om dat alsnog recht te zetten. En daarom drie keer. Heb je dat? Nee, dat betekent niet dat hij hier tot paus werd aangesteld. Dat kan niet, want het ambt bestond nog niet. Nog geen eeuwen, trouwens. Dus dat is het niet. Maar wat wij vinden, is naast elkaar Judas en Petrus. Waarbij Judas in beeld is van het Joodse volk dat de Heer verwierp. Met als gevolg dat er een oordeel overheen kwam. Nou ja, en nog wat gevolgen. Dat een ander zijn opzienersambt nam en dat het maar was. Allemaal. En Petrus is een beeld van degenen die weliswaar de Heer Jezus verwierpen. Dat wil zeggen, zijn vijanden waren. Die hem miskenden. Enzovoort. Dat wil zeggen, dat is net zo goed een beeld van het ongelovige Joodse volk. Maar het verschil is dat Petrus dat deed om zijn achtje te redden. Maar in ieder geval, hij krijgt daarna uitdrukkelijk de gelegenheid om tot inkeer te komen. En daarmee is hij een beeld van dat deel van het Joodse volk dat alsnog, namelijk na de opstanding van Christus, tot geloof komt in Jezus als de Christus, als de Messias. Kortom, de gelovigen uit de Joden in onze tegenwoordige tijd. Daar is Petrus een beeld van. Hebben jullie die nog? En dat dan pas speelt in Gallië, ja, dat is omdat het van doen heeft met Gods tegenwoordige werk uiteraard. Niet onder de Joden, niet aan de Joden, niet met betrekking tot de openbaring van een koninkrijk, niet in Judea, niet in Jeruzalem. Maar in Gallië, dat is het domein, oorspronkelijk althans, van de 10 stammen van Israël. Het is de naam ook die zij mee hebben genomen. Dat is een van de namen natuurlijk, van de velen. Maar de naam die ze mee hebben genomen in hun verstrooiing. En dan waren we nog niet klaar, want hier in Johannes hebben wij voor hoofdstuk 21, dat wil zeggen in de eerste afsluiting van dit Bijbelboek, in Johannes 20, hebben we Paul voor de epiloog, zal ik maar zeggen, van vers 30 en 31, vinden wij het verhaal over Thomas, een van de 12, vanaf vers 24. Namelijk Thomas, een van de 12, gezegd Didymus. Dat betekent een tweeling. Maar Thomas betekent dat ook. Vandaar dat wij kennen Tom, maar een Tom is een Tom-Tom. Hè? Vanwege de tweeling, die trouwens de weg niet weet. Maar dat is Johannes 14. Thomas zei, wij weten niet waar hij heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? Dus wie dat bedacht heeft dat die navigatie Tom Tom moet heten. Ik weet het niet, maar ik vind het uitermate komisch. Ja. Nou. Thomas, een van de 12, die wist de weg ook niet, hoor, nee. Gezegd, Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen. En mijn vingers steken het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen, dat is gewoon na een week, hè, in de inclusieve telling. Zo heet dat officieel. Na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. In de opperzaal dus. Die van Jozef, als u mij vraagt. En Thomas met hen. Die was het toen wel. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei de vrede, zij u lieden. Net als de eerste keer. Een week daarvoor. En daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn hand en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij het niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, hebt gij geloofd. Weet u nog, Zacharia 12 en 13. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En zij zullen vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Enzovoorts. Staat daar allemaal. En dat speelt een rol aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want vervolgens staat daar dat de Heer alle heidenen ter strijde zal verzamelen. Dat is inmiddels hoofdstuk 14. Maar bij elkaar citeer ik maar uit een halve bladzij, hoor, uit Zacharia. 12, 13, 14. Zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden. Waarna volgt het verhaal over een overblijfsel, wat de stad uitvlucht naar de woestijn enzovoorts. Maar dat is de officiële, nou het begin daarvan, maar het is de officiële bekering van Israël. Onder leiding van, dat wil zeggen als eerste, het Joodse volk. Met als gevolg de openbaring van het koninkrijk, want dat begint daar ook. Het is bovendien het eind van de 70 weken die bestemd waren over dat Joodse volk, volgens Daniël 9. Thomas, die na een week alsnog tot geloof komt, is een uitbeelding van het Joodse volk zoals het in de toekomst, na de 70ste week, tot geloof zal komen. Heb je dat? Dan heb je Judas, een beeld van het ongelovige Joodse volk in het verleden. Petrus als uitbeelding van zij die oorspronkelijk ongelovig waren, maar tot geloof zijn gekomen in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen. En sindsdien, door de prediking van het evangelie, alsnog, erkenning van wie Jezus is. En Thomas is een beeld ook nog steeds van het Joodse volk, maar dan zoals het in de toekomst alsnog tot bekering zal komen. En op de achtergrond hebben wij ene Jozef. In wiens zaal dit ook plaatsvond, dus. Hè? Zowel de eerste als de tweede keer. Maar dat is de drager van de naam. De naam Jozef is de drager van het eerstgeboorterecht. Met daarbij een hemelse toepassing en strekking. En dat is wat in deze geschiedenis allemaal wordt uitgebeeld. Het is ook van groot belang. Ik zeg het er maar weer een keer bij. Want wij worden af en toe lastiggevallen. En die term vind ik netjes gezegd. Persoonlijk. Wij worden af en toe lastiggevallen door lui die beweren dat die omschakeling van het Joodse volk naar de heidenen, om zo te zeggen, en daarmee naar de gemeente als zodanig, want dat bedoelt men, dat die pas plaatsvond ter gelegenheid van Paulus' gevangenschap in Rome, of zelfs later. Dan moet ik u zeggen, nou echt niet, je vindt het hier al geïllustreerd. En het speelt dus ook inderdaad vanaf die tijd, om zo te zeggen. Dat is tevoren bekend. Bovendien wordt het een en ander ook terugverwezen naar Oud-testamentische profetie. Want dit gebeurt omdat de profetisch, het woord der profeten zal vervuld worden. Want zo staat het er. Schiet me ineens te binnen. Er staat hier in vers 53 van Lucas 22. Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Maar in het gelijke, het parallele gedeelte van Matthäus, dat is Matthäus 26, vers 56. Daar lezen wij echt dezelfde woorden. Zijt gij tegen mij uitgegaan als tegen de moordenaar met zwaarden en stokken. Zo staat het ook in Lucas. En dan verder. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Dat stond er niet bij in Lucas, maar hier in Matthäus 26, vers 56 wel. En eveneens in Marcus, dat is dan Marcus 14, vers 49... Dagelijks was hij bij jullie in de tempel lerende en ge hebt mij niet gegrepen, maar dit geschiet opdat de schriften vervuld zouden worden. Als u het mij vraagt, achter die beide teksten in Matthäus en Marcus zou eigenlijk een dubbele punt moeten staan. Want wat geschiet er dan? En wat is dan vervulling van profetie? Nou, het vervolg is, toen vluchtten al de discipelen hem verlatende. Staat in Matthäus erachteraan. In Marcus staat dat er ook. En zij hem verlatende zijn allen gevlucht. En als je daarna even zou opslaan, Zacharia 13. Ik citeerde er net uit Zacharia 12. 13 en 14. Zie je? Maar dan sla je even op Zacharia 13. Dan moet ik er toch naartoe. Want daar lezen we in vers 6. Nou ja, het is vers 7. Maar ik lees vers 6. Zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn die waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. Dat wil zeggen in het huis Israëls. Nou ja, het Joodse huis. Herken je Thomas? Wat zijn toch die wonden? Je wordt gezien. En dan zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En ik zal, niet maar gewoon ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat wil zeggen tot de verstrooide schapen. Het is in de vertaling verdwenen. Met maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Maar die kleinen zijn gewoon die verstrooide schapen. En ze worden wel verstrooid. Maar de Heer zal voor die verstrooiden zorgen. Die kleinen, heten ze. En dat is niet de laatste keer dat ze zo genoemd worden. En dat lees je dus inderdaad in Matthäus en Marcus. De Heer zou geslagen worden, de Heer Jezus. Maar de schapen zouden verstrooid worden. Niettemin zou de Heer voor die verstrooiden zorgen. En dat is precies wat er gebeurd is. Want niet alleen zijn de discipelen hier verstrooid geworden, uiteengejaagd als het ware. Maar ze zijn daarna verstrooid geworden na de opstanding van Christus. Dus de uiteindelijke vervulling daarvan. Want ze zijn de hele wereld overgegaan. Deze kleinen. Deze 12 vissers en boeren, zeggen ze spottend over hen. Maar die zijn de wereld overgegaan. En ze hebben inderdaad het evangelie gepredikt aan alle volkeren. Heb u dat nog? Nou, ik moet dringend pauzeren, maar dan ik moet toch nog even zeggen dit. Als iemand in Handelingen 1 of 2, Pinksterdag, zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moet nog vervuld worden wat staat in Zacharia 13, dat de schapen verstrooid zouden worden enzovoorts. Dan moet gezegd worden, nou, ze zijn verstrooid geworden, want de discipelen zijn uiteengejaagd en zij hebben moeten vluchten enzovoort toen Jezus gevangen genomen werd. Maar u zou moeten begrijpen dat de echte, de definitieve, echt mag ik niet zeggen, maar dat de grote betekenis van die profetie is, hoe die schapen, de discipelen, dus inderdaad, die kudde, verstrooid is geworden over heel de wereld. uiteengejaagd, zal ik maar zeggen, dan toch. Maar uitgezonderd de wereld is. Dat is ook de reden waarom wij het boek weliswaar Handelingen der Apostelen genoemd hebben. Ondanks alles. Maar zoveel apostelen komen er niet voor in het boek Handelingen. En de reden daarvoor is, ze zijn weg. Ze zijn verstrooid geworden. Gaat uit in alle landen. Of hoe is dat lied? Zo begint het lied. Weet ik veel. Nou ja, dat hebben ze gedaan. Zie. En wat hier gebeurt, is natuurlijk van historisch belang. Maar tegelijkertijd is het de uitbeelding van hoe de heilsgeschiedenis, godsgeschiedenis, hoe his story vervolgd zou worden. Zie. En dat men dat allemaal niet wist. Misschien dat men niet allemaal dat wist, dat men niet alles wist. Dat kan allemaal zo wezen, maar ik vind het nooit aan de orde. Aan de orde is of de Heer wist wat hij aan het doen was, of God wist wat hij aan het doen was. En dat is duidelijk, want het wordt hier op treffende wijze langs alle kanten geïllustreerd. Wij lazen in Johannes 21 dat Petrus weende toen de Heer hem ten derde male vroeg, hebt gij mij lief? En hier in Lucas 22 eindigt die pericoop in vers 62 met en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Maar het kwam weer goed. Hij kreeg alsnog zijn kans. En zo ligt dat ook bij het Joodse volk als zodanig. Ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb, al is dat inmiddels wat lang geleden. De struikeling, de val van het Joodse volk, nog steeds met de woorden uit Romeinen 11 van Paulus, is niet dat men de Heer gekruist heeft, maar is dat men hem afwees na zijn opstanding. En dat is niet maar mijn theorie. Er staat gewoon in de Bijbel dat de Heer bidt en zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Dat wordt hun dus niet aangerekend. Ook het volk niet. Waar het over gaat, is hun ongeloof. Een afwijzing van het woord van God. En dat is dus eigenlijk pas, nou ja, daarvoor natuurlijk ook, maar het speelt pas een rol na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, in de dagen van het Nieuwe Verbond. Dus in de Bijbel is dat in Handelingen 2, waar het evangelie gepredikt wordt op de beroemde Pinksterdag enzovoorts. En dan worden de Joden in Jeruzalem, gij Israëlitische mannen, hoe ze maar heten, gij mannen van Jeruzalem, worden opgeroepen om alsnog tot geloof te komen en om behouden te worden van dit verkeerd geslacht. Heb je dat? Want dit verkeerd geslacht, dat is Grieks voor het krom en verdraaid geslacht, weet u nog? Dat is de Joodse natie als zodanig, maar het mag geen enkele Jood beletten, en het hoeft geen enkele Jood te beletten om te komen tot geloof in Jezus als de door God beloofde Messias, met alle consequenties van dien. En dat deed men dan ook in grote getalen. We lezen dat later in Handelingen uitgebreid. En zelfs hier in deze hoofdstukken lezen wij het ook, want er staat ook inderdaad dat ze de Hoge Raad het niet aandorst om Jezus gevangen te nemen enzovoort. Het moest allemaal een beetje in het geheim en in het geniep en zo snel mogelijk gebeuren, want ze waren ook bang voor het volk. Het volk, maar het volk was toch ongelovig? Ja, maar het volk, dat is de regering. En dat vinden we hier uitgebreid vermeld. Nou ja, uitgebreid. Vind ik wel. Ja, de volgende pericoop gaat onder de kop Jezus voor het Sanhedrin. Dat is dus de Joodse Hoge Raad. Daarna in hoofdstuk, kom je in hoofdstuk 23 met een nieuwe pericoop. En daar staat boven Jezus voor Pilatus. Dat is dus regeringsniveau. Dat zijn staatszaken die aan de orde zijn. En daarna vanaf 23 vers 8 Jezus voor Herodes. En de Sanhedrin is de Joodse Hoge Raad. Met in hoge mate natuurlijk godsdienstig gezag en enig werelds gezag. Niet tot het hoogste niveau, dat loopt via Pilatus. Vandaar dat hij de volgende is die aan de orde komt. Maar daarnaast hebben wij Herodes. Want de heer Jezus wordt gebracht voor Herodes. En Herodes heet officieel de koning der Joden. Dat is zijn officiële titel. Zoals de Belgische koning heet, de koning der Belgen. Ja, die heb je toch, hè? De Nederlandse koning heet niet de koning der Nederlanden, der Nederlanders. Maar wel der Nederlanden, hè? Ja. Nou goed. Met de uitzondering van de Belgen, want die wonen eigenlijk ook in de Nederlanden. Maar toen maar. Dus om het ingewikkeld te maken. Maar koning der Joden. En hij werd geacht ook Joods te zijn, Herodes. Niet qua afstamming, want wat afstamming betreft was hij van Esau. En niet van Jacob. Hij was een Idumeer, heet dat. Dat is Grieks voor een Edomiet. Vooral ga ik verder maar niet vertellen, maar hij was een Edomiet. Dus inderdaad, koning der Joden. Op een of andere wijze vertegenwoordigde hij dus ook het Joodse volk. Nou ja. En dat blijft hier aan de orde. Niet alleen hier, maar ook na de opstanding van de Heer Jezus. Want, en ik geef u even een opsomming. In Handelingen 4 vinden wij Petrus en, oh ja, Johannes. Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. De Joodse Hoge Raad dus, diezelfde Joodse Hoge Raad. En daar wordt hen gezegd dat ze niet meer mogen spreken in de naam van Jezus. En toen zeiden ze, ja, maar wij kunnen niks anders. Wij kunnen niet zwijgen. Maar ze staan voor de Hoge Raad, die het dus afwijst. Daar gaat het om. In Handelingen 5 vind je Petrus en apostelen, de apostelen, de discipelen, de apostelen. We weten niet welke. Maar Petrus en apostelen eveneens voor het Sanhedrin, waarna volgt de beroemde raad van Gamaliel, die er ook mee van doen had blijkbaar. Die dan zegt, als het van de duivel is, gaat het vanzelf over. En als het van de Heer is, kunnen wij het niet stoppen. Dus we kunnen er beter niks aan doen. Dat geldt tot in onze dagen trouwens. Maar ja, dat is zo. Dat is Handelingen 5, maar het is een afwijzing. Dan krijg je Handelingen 6 en 7. Dat is Stefanus. Die voor de Hoge Raad moet en die door de Hoge Raad veroordeeld en ter dood gebracht wordt. Het is allemaal op regeringsniveau. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. En dat is officieel de natie, het volk. Dan heb je in Handelingen 12. Herodes. Ik weet zo gauw niet welke Herodes, want die lui heten allemaal Herodes. Dat is een uitgebreide familie. Ik heb een keer een schema willen maken van de familie van Herodes. Wie van wie is en wie zijn broer het is, met wie die getrouwd is. En wat het is. En dat werd zo, het was zo ingewikkeld. Alleen al dat wat met de Bijbel te maken heeft, de Bijbelse tijd, dat ik er maar weer mee gestopt ben. Want ja. Anders had ik u een schemaatje gegeven even, maar dat zoek het maar op in een encyclopedie ergens of zo. Het is heel ingewikkeld. Dus ik weet niet zo gauw uit de hoofd welke Herodes het is. En als ze nou nog rugnummers hadden, maar nee, ze hebben bijnamen. Herodes de Grote, Herodes Antipater, Antipas en wat je maar hebt, allemaal voor Herodes. Maar, weet ik veel. Maar Herodes laat Jacobus onthoofden. Handelingen 12, vers 1 en 2. Zonder verdere vermelding, zonder aanleiding, zonder vervolg op het verhaal. Wordt alleen maar even vermeld. En als vervolg daarop, omdat er toch geen actie op wordt ondernomen, meent Herodes nog verder te kunnen gaan en zet Petrus gevangen. Die er dan weer gewoon uitloopt, weet u wel, uit de gevangenis. Maar om die geschiedenissen gaat het maar niet. Waar het om gaat, is dat op regeringsniveau het evangelie dan wel weer wordt dwarsgezeten. En dus de predikers van het evangelie. Nou, daarna krijg je, als je tenminste niks over het hoofd gezien hebt, krijg je Handelingen 21... 21 tot 23 eigenlijk, Paulus in Jeruzalem, die gevangen genomen wordt in Jeruzalem en daarvoor de Joodse Hoge Raad moet verschijnen. Dan ben je dus echt jaren verder. En dan 24, Handelingen 24 tot 26... waar Paulus terecht staat voor, althans gehoord wordt door Felix en Festus en Agrippa. Die heet dan Agrippa, maar dat is ook een Herodes. Herodes Agrippa. Maar toen maar. Maar hij wordt genoemd bij zijn middelneem, heet dat in het Engels. Nou ja. Maar die worden allemaal geacht op een of andere wijze macht te hebben over het Joodse volk. Zie. En in laatste instantie wordt het dan Handelingen 28. Waar Paulus verschijnt voor. Nou, de rollen zijn een beetje omgedraaid. Maar in ieder geval staat Paulus daar voor een, wat je moet noemen, de Joodse oudsten, de Joodse leidslieden, de Joodse raad misschien, in Rome. En daar hebben ze de hele dag over de kwestie. En ook dan is het slechts afwijzing. En Rome, vergis je niet, ja, het is Rome, het is de hoofdstad van de wereld. Dus je zou het toch op een of andere wijze serieus moeten nemen. Heb je dat? De Joodse natie, het Joodse volk als volk, verwerpt de Heer Jezus als de Messias. Wil hem niet. Nou ja, dat is dan een duidelijke zaak. Alleen, dat belet geen enkele Jood om zelf een persoonlijke keuze te maken voor Jezus als de Christus. Daar gaat het maar om. Datzelfde geldt namelijk ook voor de profetieën over de verharding van het volk. Uit Jesaja, in het Nieuwe Testament enige malen aangehaald. Maar dat betekent niet dat elke individuele Jood, wie dat ook wezen mogen, verhard zou zijn en ongevoelig voor het evangelie of iets dergelijks. Dat betekent dat het volk als volk daar op geen enkele wijze van gediend is. Het is verhard, maar elke individuele Jood is verantwoordelijk om individueel, op persoonlijke titel, het evangelie te aanvaarden of desnoods te verwerpen. Maar dat is het. En zo gebeurt het ook in handelingen in de praktijk. Dat is niet maar een filosofie of een opvatting of een ideaal zelfs mijnerzijds. Het is gewoon wat er gebeurt en hoe het zo gekomen is tot in onze dagen aan toe. Ja. U weet wel, was Da Costa een Jood? Nou, hij is als zodanig niet de geschiedenis ingegaan, hoor. Echt niet. Hè? Of het ooit was. Ja, dat wel. In zijn jonge jaren, maar telt dat? Hij kwam al vroeg tot geloof, hoor. En sindsdien staat hij niet te boek als Jood, maar als christen. Als Nederduits hervormd, of hoe dat maar heten mag. En is zijn leven lang dat gebleven. En is een van de grote mannen geweest van het zogeheten Revij. Daar is niks Joods aan. Echt helemaal niks. Behalve dan dat nog wat grote mannen van het Revij ook van Joodse afkomst waren. Maar ze waren niet Jood. Het Joodse volk was verhard. Maar deze individuen niet. Heb u dat nog? Nee, later heeft men Messias blijvende Joden uitgevonden. Maar daar heb ik al hier alles wat van gezegd, dus dat ga ik nou maar niet herhalen. Vind ik maar genoeg. Het zijn christenen, dit. Maar wat wij hier dus tegenkomen is de strekking van dit verslag ook, en van de details daarvan, is dat wij geconfronteerd worden met een Joodse natie die officieel en via de daartoe gerechtigde instanties de Heer Jezus als zodanig, als de Messias, afwijst. Dat is het dan. Met alle consequenties voor het volk als zodanig. En niet bekomen dan zeggen, ja, maar dat is toch zielig voor die Joden enzovoort. Ze kunnen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Ook nu vandaag. Dat is het. Zie? En dat is ook altijd zo geweest. En dat die dingen slecht begrepen worden. Ja, sorry. De Bijbel wordt slecht gelezen. Heel slecht eigenlijk. Maar goed, laat ik dan maar niet verder gaan. Ik met de hand op mijn hart kan ik zeggen, ja, dat is mijn schuld ook niet. Je zou willen dat iedereen zijn Bijbel eens las. Als je die discussies op televisie voorbij hoort komen en ziet komen, dan denk je ook, ja, hebben die mensen dan, waarom praten ze erover als ze die Bijbel niet lezen? Wat een flauwekul allemaal toch, zie? En die we daar straks hoorden, sloeg natuurlijk alles. We moeten God herinneren aan zijn beloften die hij gedaan heeft. Is hij seniel of wat? Toch? Het is eigenlijk godslasterlijk zoiets. Het punt is juist dat wij vergeten, mensen vergeten. God niet, zegt de Bijbel. En als we hem vergeten, is het nog strafbaar ook. Want de Heer zegt, omdat gij mij in vergetenis gesteld hebben, zal ik ook u vergeten. En als hij vraagt waarom de Heer niks doet aan de Joden enzovoort, dan zeg ik, hij heeft er alles aan gedaan, maar hetzelfde geldt niet alleen voor de Joden, maar geldt voor de heidenen ook. De verantwoordelijkheid ligt bij het individu, bij de mens, individueel. Daarom wind ik me ook altijd op over die alverzoeners, die dan zeggen, ja, de mens heeft geen eigen verantwoordelijkheid. God regelt het alles, trekker, alle touwtjes, die bepaalt alles, enzovoorts. Dan kun je de Bijbel wel wegdoen. Dat wil zeggen, dan moet je er ook niet over praten. Dat heeft geen enkele zin. Als wij marionetten zijn, zal ik maar zeggen, en dat God maar een beetje doet daar en daar zo'n plan mee heeft, enzovoort. Waarom zijn we daar? Waarom leven we? En hoezo is dat tot eer van God? Toch? En waarom lezen we dan in de Bijbel al die profetieën en al die prediking, waarin de Heer tot de mensen, ik heb tot je gesproken, waarom luister je niet? En als je dan niet luisteren wil, ja, dan zul je voelen. En als je mij als schepper en bron van leven niet wil, oké, dan raak je je leven kwijt, dan neem ik het je af. Want dat is wat God doet. Men zou er vooral niet mee spotten. Maar te ontkennen dat de mens verantwoordelijk is voor zijn zaligheid, is volkomen dwaas. Toch? Lees dan gewoon je Bijbel, zonder al die flauwekul. Dat er achter al die Bijbelverhalen ook een diepere betekenis schuilt, in de zin van een profetische, dat die dingen illustratief zijn, denk ik wel zo. Ja, dat is ook inderdaad zo. Maar het is heus zo dat Judas zelf zijn keuze gemaakt heeft, hoor, in de tijd. En dat ook Petrus zelf zijn keuze gemaakt heeft. En dat ze de bladzijde van de Bijbel gehaald hebben, dat is omdat wij een lering uit zouden trekken op meer dan één niveau trouwens. Zie? Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de mens zelf. Wat lazen wij ook een keer, ik kan het natuurlijk nooit zo snel terugvinden. Wij lazen, de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Dat is Lucas 22 vers 22. Doch weet die mens door welke hij verraden wordt. Nou ja, overgeleverd wordt. Het is wel degelijk zijn verantwoordelijkheid. En het is een uitspraak natuurlijk rechtstreeks over Judas. Maar tegelijkertijd uiteraard over het hele volk waarvan Judas de uitbeelding was. En dan gaat zelfs nog een stap verder, want dat volk zelf is het religieuze volk. Volk gebonden, religieus. Gebonden aan, nou ja, aan wetten, aan de wet. Maar is daarmee een voorbeeld van alle religie in heel de wereld. En dat leidt inderdaad tot wat hier dan heet verraad. Weet die mens, maar weet dat volk dat dat doet. Want de verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de mens. Alleen die verantwoordelijkheid heeft niet betrekking primair op zijn werken, op zijn wandel, op zijn daden of wat dan is. Maar heeft betrekking op zijn oren, op zijn geloof. Of hij zich onderwerpt aan het woord van God met alle consequenties van dien. Dat is de essentie van heel de Bijbel. God is woord. In het begin is het woord. God heeft van het begin gesproken. En wat van de mens verwacht wordt, is niet dat hij zich kan houden aan welke wet dan ook. Daarvoor deugt hij niet. Daarvoor is hij te zwak. Maar hij is wel wis en waarachtig in staat om dat woord God, van God als zodanig te aanvaarden en te vertrouwen. En daaruit worden wij geacht te leven. Zie je? Ernstige zaken, ja. Nou goed, en wat hier uitgebeeld wordt, u weet het langzamerhand. Het eind van een bepaalde fase in de geschiedenis van het Joodse volk. Dat wil zeggen, je komt hier aan het eind van, noem ik hem even heel concreet, aan het eind van de 69 weken van Daniël. Als u mij vraagt, ben je er dus hier al 4, 5 dagen voorbij? Want dat lijkt mij, als het op de dag nauwkeurig moet, afgelopen te zijn bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. De laatste dag van de 69 weken van Daniël. Dat wil zeggen, die geschiedenis van het Joodse volk staat stil. Nu is het wachten op de bekering van het volk. Maar in plaats daarvan vinden wij dat men hem kruist, men verwerpt hem als volk. En ook na zijn opstanding, als de evangelie gepredikt wordt, verwerpt men ook inderdaad niet maar Jezus, de Zoon des mensen, maar Jezus, namelijk de Christus. Dat is het. En sindsdien is het volgens Handelingen 3 is het, geloof ik, is het wachten op de bekering van het Joodse volk. Want dat staat er ook gewoon. In de oproep van aan het eind van een uiteenzetting in Handelingen 3, vers 19. Betert u dan en bekeert u, of namelijk bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Als u nou denkt, welke vertaling heeft hij nou ineens? Dan moet ik u zeggen, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik weet niet of u gehoord hebt wat ik nou voorlas. Nou, wat ik nou voorlas, dat geloofden de vertalers niet. En daarom hebben ze het vertaald zoals het nu vertaald staat. Maar ik krijg dat niet goed uit mijn keel, wat er nu staat. Dus ik lees het meteen gecorrigeerd. Dus dat zal ik nu nog een keer doen. Namelijk, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden? En dan weer opdat... opdat uw zonden mogen uitgewist worden... opdat tijden der verkoeling... ja, daar zit ik niet mee... opdat tijden der verkoeling... het Engels geeft u iets als quickening. Verkoeling tegenover de hittigheid van Gods toorn. Dat is het eigenlijk. Vandaar verkoeling. Herleving. Recreatie. Is een goed Nederlands woord dan ook. Maar je moet gewoon de Bijbelse term houden. Opdat tijden der verkoeling zullen komen... want ze moeten nog komen, van het aangezicht des Heren. En hoe komen die tijden der verkoeling dan van? Nou, door hun bekering. Weet u dan en bekeert u op dat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren? Hoe zou dan? Nou, en hij zenden zal... Jezus Christus die u... tevoren, maar het is nu ook in de dagen van Handelingen 3 dus, die u tevoren gepredikt is. En dat het dat betekent, staat erachter, welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen de hemel moet Jezus Christus ontvangen, tot de tijden der, en nou heet het niet tijden der verkoeling, maar heet het tot de tijden der wederoprichting, aller dingen. En de alverzoenders houden hier op met lezen. Tot de tijd in de wederoprichting aller dingen. Zo van alle dingen zullen wederopgericht worden. Dat komt allemaal goed. Maar dat staat er niet. Er staat tot de tijd in de wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Van alle eeuw. Dat wil zeggen alle dingen die God gesproken heeft. En dus voor zover God ze gesproken heeft. En als het dan over gaat over wederoprichting alle dingen, is het primair die van Amos 9, dan wel Handelingen 15, namelijk de wederoprichting van het huis van David. Want wat daarvan verbroken was en vervallen was, zal wederopgericht worden. Heb je die nog? En daarna heb je natuurlijk ook profetieën over de herbouw van het land, steden en dorpen en wat het maar was, bij de samengaan met de terugverzameling van Israël naar het beloofde land enzovoort. Dat is wederoprichting, alle dingen waarvan of die God gesproken heeft. Maar wederoprichting alle dingen, dat is het niet. Het is alle dingen die God gesproken heeft. Heb je die? Wees daar even na te denken, want ja. Ik heb ooit eens een keer opgezocht in de woordenboeken. Want je moet er een boel hebben, vind ik. In de boeken, wat er staat bij het woord alle. Wat dat betekent eigenlijk. Alle. En daar staat gewoonlijk in dat... het alle, de aanduiding is van het totaal van het bedoelde. Van het aangegevene. Dat wil zeggen, dat laatste is een beperking. Het heet alle, maar dat wil nog niet zeggen dat het echt elk en een is. Het wil, voor de Groningers onder u dan. Het wil zeggen, voor zover aangeduid. Heb u die nog? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Zo van, moet iedereen koffie, moeten alle mensen koffie? Ja, alleen, we hebben het over degenen die hier in de zaal zijn uiteraard. Niet over de hele wereldbevolking. En toch zeggen we alle mensen. Toch? Of iedereen, als dat een goed alternatief is. Alle is gewoonlijk met een beperking erbij. De beperking is dat het dat ergens in de context moet aangeduid zijn wie dat dan zijn. Gelijk ze alle in Adam gezondigd hebben. Wie? alle in Adam. Zo zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Wie worden er levend gemaakt? Alle in Adam? Nee, alle in Christus. En niet lezen door Adam en door Christus, want dat staat er niet. Alle in Adam, dat zijn adamitische mensen met de adamitische natuur, hebben gezondigd. 1 Korinthe 15 is dat, hè, waar dat staat. Zo zullen alle in Christus, dat wil zeggen allen die in Christus zijn, levend gemaakt worden. En niet roepen van, ja, maar als je in Christus bent, ben je toch al levend gemaakt. Dan moet ik u zeggen namelijk dat in de context sprake is niet van wedergeboorte als zodanig, maar van de opstanding van het lichaam. Er weer levend worden van het lichaam. Daar gaat het hele hoofdstuk over. Over lichamelijke opstanding. Niet anders dan dat. Lichamelijke opstanding. En daarvoor staat het alle in Christus. Dat zijn degenen die in Christus zijn, die dus wedergeboren zijn, zullen levend gemaakt worden. Lichamelijk. En daarna volgt het verhaal van de van tarwegraan in de aarde gevallen en sterft. Het wordt niet wederlevend enzovoorts. Dat soort dingen. Het gaat over lichamelijke opstanding. Maar ja, daar gaan de alverzoeners mee aan de haal. De universalisten die zeggen, ja, alle mensen zullen door Christus, want dat bedoelen ze dan te zeggen, Christus zal alle mensen levend maken. Nee, Christus is voor alle, de Heer Jezus als zodanig, die de Christus is, is voor alle mensen gestorven en daarom zijn ze allemaal dood. En voor zover ze in Christus zijn, omdat ze tot geloof gekomen zijn, zullen ze levend gemaakt worden, lichamelijk. En dat is de beperking. Wie worden levend gemaakt? Die in Christus zijn. En dat is niet maar mijn lezing, dit is gewoon wat er staat. Elk woord zijn betekenis geven, alle in Adam sterven. Dat staat ook in Romeinen 12 enzovoorts, dit soort dingen. Toch? We hebben de adamitische natuur geërfd, daarom sterven wij. En de dood is door alle mensen doorgegaan, waaruit blijkt dat alle mensen zondaren zijn. Want dood is een gevolg van de zonde, is een uitwerking van de zonde. Dood is het symptoom van de echte kwaal, dat is de zonde, daarom sterven mensen allemaal. Het is tot alle mensen doorgegaan, maar gelijk ze alle in Adam. In Adam, als één met Adam betekent dat sterven. Zo zullen alle in Christus, dat zijn allen die één zijn met Christus, levend gemaakt worden. Lichamelijk, in de toekomst. Want daar gaat het hoofdstuk over. Met grote nadruk. Nou ja, enzovoorts. Nou ja, dat zijn dingen die dus een rol spelen allemaal in deze geschiedenissen. En hoe dat ook zij, wat uitgebeeld wordt, is inderdaad dat het verzoeningswerk van Christus heeft plaatsgevonden. Daar was niks aan te doen, maar dat was in overeenstemming met het plan Gods. Maar daarna ligt de verantwoordelijkheid bij elk mens om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En zijn wederkomst, volgens met name dan ook Handelingen 3... die vindt plaats op grond van, want dat hebben wij gelezen dus, op grond van de bekering van de Joodse natie. Hoeveel Joden moeten daarvoor tot geloof komen? Vroeg ik aan een democraat, maar dan krijg je niet het goede antwoord. Degene die het hoogste gezag met zich draagt of in zich draagt onder het Joodse volk, wie dat maar wezen mag. Daar heb ik geen verstand van wie dat dan is. Van de landen hebben ze een premier, maar ze hebben ook een president, zal ik maar zeggen. Dat is weer iemand anders. En ik weet nooit wie dan de hoogste in het gezag is. En wie dan officieel in de monarchie is het de koning. Maar ja, als het geen monarchie is, dan heet de hoogste gezagdrager anders. Dan heeft hij een andere titel. Blijft hetzelfde verhaal trouwens. Er is iemand die dat vertegenwoordigt. En die zou de naam des Heren moeten aanroepen. Zoals eens Mozes dat deed. Zoals Salomo dat deed. Lees die gebeden maar na. Die van Mozes en die van Salomo. En niet in de laatste plaats Daniel in Daniel 9. Het grootste deel van het hoofdstuk trouwens. Dat waren de hoogstgeplaatste Joden, Israëlieten in het geval van Mozes, in hun dagen. Heb je dat? En dat moet in de toekomst gebeuren. En dan zal God zenden Jezus die u tevoren gepredikt is. En tevoren gepredikt, ja, al 2000 jaar. Of gepredikt wordt, want zo kun je het ook nog vertalen. Zie? En daar is dus het wachten op. En je hoeft de Heer zich daaraan niet te herinneren, hoor. Dat weet hij wel. En hij vertraagt de belofte niet. Hij verhaast hem ook niet. Daar staat gewoon een termijn voor. En indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Dat wil zeggen, in theorie, je hoeft maar één Jood over te houden die in zijn ellende de naam des Heren aanroept. En als hij de enige is, dan heb je daarmee bekering van het Joodse volk. Het is natuurlijk overdreven wat ik nu zeg, maar toch werkt het zo. En dat betekent dat God inderdaad doet wat hij beloofd heeft. Namelijk, hij zou alle goddelozen vernietigen. Hij zou ze wegdoen, hij zou ze uitroeien. Ze zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. En wat voor dingen er allemaal maar staan. En wat je dan overhoudt is een gelovig overblijfsel. En dat is wat gaat gebeuren. Dat is ook de essentie van de grote verdrukking. En daarom zal de Heer de heidenen tegen Jeruzalem, alle heidenen tegen Jeruzalem verzamelen enzovoorts. Dat is het. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. We hebben trouwens ook een andere uitdrukking, die is wat soepeler. Die luidt: nood leert bidden. En in de allerhoogste nood zal men bidden. Tot iemand die men blijkbaar niet kent, want als hij dan verschijnt, weten ze niet wie hij is. Toch? Men roept de naam des Heren aan. Dat zijn de laatste versen van Zacharia 13. Ik heb ze weer weggeslagen, maar hoe moet je dat nou eenmaal ordentelijk vertellen? Hè? Zij zullen zijn naam aanroepen. En dan zal hij verschijnen. Hoezo roepen zij zijn naam aan? Volgende vers, 14 vers 1. Omdat de Heer alle heidenen ter strijde verzamelt tegen Jeruzalem. En dan kun je daarna gaan protesteren. Dan zeggen we, ja, maar wij staan voor Israël en dat helpt je niks. Dit is wat er gaat gebeuren. Dit is het woord van God, profetisch woord. En we leven er middenin in onze tegenwoordige tijd. Nou goed, dat waren ernstige dingen aan het eind van de avond. En je mag er een poosje over nadenken. Dat hoop ik tenminste dat u dat doet. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij in alle vrijmoedigheid gehoor mogen geven aan uw oproep in het besef dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. En daarom komen wij tot u. Om uw woord in ons op te nemen, opdat dat woord in onze harten geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken. Opdat gedemonstreerd zou worden wat de kracht van uw woord en daarmee van uw genade vermag, zelfs in zondige mensen zoals wij. Maar we danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En hoewel de omstandigheden in de wereld en in de geschiedenis in het algemeen ons bepaald niet vrolijk stemmen, zijn wij toch dankbaar dat wij dan toch in elk geval uw woord hebben dat ons hoop geeft voor de toekomst. Dat ons spreekt over uw beloften die ook onder het nieuwe verbond gedaan hebt als die betere beloftenissen. Zodat wij mogen weten onderweg te zijn naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaard wordt. Die beloofde heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En daarom danken we u ook voor deze avond. En bevelen ons aan bij uw kracht en bij uw genade. Opdat we niet ten prooi zouden worden aan de verwarring en duisternis van deze wereld. Maar integendeel zouden wandelen in uw licht. En inderdaad verheugd zouden uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt. Amen.